onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zojuist heeft u de psalm mogen zingen die ik als eerste heb opgegeven, psalm 25 vers 2 en 6. Dus daarom willen we nu nogmaals van psalm 25 zingen. En dan nu het zevende vers. Psalm 25 vers 7, Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont en wat er volgt. We zingen met elkaar van psalm 25 het zevende vers. De schriftlezing vindt u vanavond in het Nieuwe Testament en wel in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 26e hoofdstuk en daarin de versen 31 tot en met 56. Dus de schriftlezing voor deze avond is Matteüs 26 van vers 31 tot en met 56. Vooraf doen wij eerst de belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof bij de woorden van de 12 artikelen en in ieder van ons spreken in zijn of haar hart, aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Matteüs 26 vanaf vers 31. Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zeide tot hem: Al werden ze ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem: Al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: Zet hier neder, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet één uur met mij waken? Waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij zeggende: Mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschiede. En komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: Slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. En als hij nog sprak, zie, Judas, een van de twaalf, kwam. En met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks. En die hem verried, had hun een teken gegeven, zeggende: Die ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij: Wees gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem: Vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen ze toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht des hoge priesters, hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Dezelfde uren sprak Jezus tot de scharen: Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u lerende in de tempel en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen, hem verlatende. Tot zover.
Gemeente, zoeken we nu samen het aangezicht van de Heere in een gemeenschappelijk gebed. We zullen bidden. Heere, levende God in de hemel. We mogen u dankzeggen dat u ons zo aan de avond van deze dag in het midden van de week hier samenbrengt. Dat de deuren van uw huis geopend mochten zijn. We hier ons plekje mochten innemen. Dat er ook thuis of elders mag worden meegeluisterd. Om uw stem te horen. En zo mocht uw woord al klinken. Uw woord, Heer. En nu mogen we onze handen vouwen, onze ogen sluiten om uw aangezicht te zoeken. Om u te smeken, om uw Heilige Geest. Want anders zullen we, als u het geeft, woorden horen. Maar niet verstaan. Dan zal het een bekende geschiedenis zijn die vanavond de orde komt. Maar dan zullen we niet begrijpen waar het om gaat. Want hoe had ook uw discipel, hoe had Petrus het nodig om door u onderwezen te worden? En zo is het toch ook vanavond, Heren, datzelfde hebben wij ook nodig. Als uw woord mag klinken te midden van al onze eigen omstandigheden, in zorg, in moeite als er sprake is van ziekte, misschien wel langdurige ziekte, maar ook als er reden is tot dankbaarheid, als uw zegeningen mogen opmerken. Heren, zou u vanavond toch zelf willen spreken nadat u weet dat we nodig hebben. Geef dan wat nodig is op de kansel, maar ook daaronder. Heren, ga de rijen door. En houd halt bij de harten van ouderen en jongeren. Ook in dit bijzondere uur als er teruggezien mag worden. Op een heel winterseizoen. Waar op zoveel plaatsen en op zoveel manieren samengekomen mocht worden. Er mocht onderwijs gegeven worden. Er was catechisatie. Er waren verenigingen. Jong en oud mocht samenkomen rondom uw geopend woord. O Heere, wat een voorrecht. Dat het kon en dat het mocht in alle vrijheid. Dat er in dat opzicht geen belemmeringen waren. Heere, doe ons u daarvoor dankzeggen. Voor het goede, voor het vele wat u daarin hebt gegeven. Heren, mogen we het meedragen. Niet alleen in ons hoofd, maar bovenal ook in ons hart. O zou u het overdachte, het geleerde, toch genadig willen zegenen. Je willen gebruiken tot een eeuwige zegen. Mag het meegedragen worden ook de komende tijd weer in. Als de zomertijd weer aanbreekt en we niet door de week zo vaak in deze plaats zullen zijn, mag dan toch wat geleerd, wat overdacht is, nog terugkomen. Ook als we zelf persoonlijk of misschien in het gezin of op andere manieren met elkaar uw woord mogen openen en mogen onderzoeken. Maar ook als we van zondag tot zondag en door de week, als u het geeft, misschien elders wel onder uw woord mogen verkeren. Heren, mag het meegaan, wat we hebben meegekregen. Om geworteld en gefundeerd te worden in uw woord. Wat toch levend en krachtig is, maar ook het fundament mag wezen. Zo vast, zo onwrikbaar, bij alles wat wankelt, bij alle onzekerheden die er zijn. Is dat vast, omdat u, o Heere Jezus, gisteren en heden dezelfde bent en tot in der eeuwigheid. O, zou u toch willen geven dat uw woord voor het eerst of opnieuw, ja steeds meer beslag mag hebben, mag krijgen in ons leven. Dat het in alles is, Heere, leer mij naar uw wil te handelen, of zoals we het er straks mochten zingen, Heere, en maak mij uw weeg door uw woord en geest bekend. Mogen we dan vanavond, in het bijzonder ook onze kinderen en onze jongeren aan u opdragen. Heere, wilt u ze trekken uit de duisternis en die vrezen van uw naam in hun harten werk, o, zou u het willen doen, want u te mogen dienen is een liefdedienst. Is een dienst waar nog nooit iemand verdriet van heeft gekregen. U te mogen dienen, dat is iets wat vreugde mag geven. Al zijn de omstandigheden misschien wel anders. Maar dan zelfs, als we mogen merken dat u het bent, Heere, die ons leert, die ons leidt, die ons onderwijst. Die draagt, ja die verdraagt. O Heere, wat hebben we dan nog in deze wereld? Als we u mogen kennen en u mogen liefhebben, dan mogen we toch zeggen, niet ik heb veel, maar ik mag alles hebben. O, leer het dan, door de werking van uw geest, om het te mogen zeggen, mijn zaligmaker, mijn Jezus, gekocht door zijn dierbaar bloed. O Heer, zou u daarvoor ook vanavond dan uw woord willen gebruiken? En wil u doorwerken, ja, uw koninkrijk bouwen ook in dit deel van uw gemeente? Heere, gedenk dan de mannenbroeders ook van de kerkenraad. Ze leiding hebben te geven, geef toch verstand met goddelijk licht bestraald. Om uw gemeente te mogen voorgaan. O, gedenk dan ook onze vriend en broeder die u aan deze plaats hebt verbonden. Sterk en ondersteun hem ook, Heer. In deze tijd, richting Goede Vrijdag en Pasen toe, als er weer zoveel voorbereiding wacht. Hier mag er ook een biddende gemeente om hem heen staan, uitziende naar wat u door hem tot de gemeente te zeggen hebt. Heere, gedenk hem samen met zijn vrouw en kinderen in alles wat ze nodig hebben. Maar gedenk ook al degenen die een taak mogen hebben in het midden van de gemeente. Als het teruggezien mag worden, de krachten die gegeven zijn, maar die ook in uw dienst toch besteed mochten worden, o Heer, mogen we het alles met alle tekorten toch bij u terugbrengen. In die verwachting dat u doet wat u behaagt en dat u doorgaat met uw kerkvergaderend werk. Heren, we vragen het vanavond ook voor ons vaderland, wat zendingsland is geworden. Heere, zou u degene die uitgaan om uw woord uit te dragen, daar toch ook willen aangooien, de kracht willen geven van omhoog. Maar doe het ook over de landsgrenzen heen. Het werk van de zending, welke manier ook, in het uitdragen van uw woord, in het vertalen van uw woord. Heere, zegen het nog, dat er velen mogen worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Gedenk uw verbondsvolk Israël, Heer. O, zou u toch ook in de huidige omstandigheden niet willen vergeten, maar bovenal wonderen willen doen. O, vervul uw belofte en open een oog voor de door u gezonde Messias. O Heer, doe het tot eer van uw naam. Maar gedenk op al die andere plaatsen waar nood is, waar zorg is, waar honger en dorst is. Maar ook in alle onzekerheid die we nu met elkaar meemaken. En het ons zo kan bezighouden. Wat zal de toekomst gaan brengen? En toch mogen we het weten, het loopt u niet uit de hand. U staat er boven als de koning der koningen. O, houd ons vast. En dwars door alles heen bent u toch de komende. Doe toch daarop zien. Leer het toch van u alleen verwachten. Om niet wanhopig te zijn te worden. Maar die vaste hoop te mogen hebben. Om te mogen zien op de overste leidsman en voleinder van het geloof. O, zou u zo toch ook vanavond ons niet willen vergeten. Zou u nog willen horen, niet om iets in ons, maar hoor nog uit enkel genade alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekstwoorden voor deze avond, die vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 26... En we willen stilstaan, konden mocht het zijn, met de hulp van de Heere en onder inwachting van zijn Heilige Geest bij de versen 51 tot en met 54. En die willen we dan nog ook een keer met elkaar lezen. Matteüs 26 van vers 51 tot en met 54. En daar horen we Gods woord in onze tekst voor vanavond als volgt. En zie, een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht des hoge priesters hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het alzo geschieden moet? Tot zover onze tekst. En dan schrijven als thema boven de preek Jezus en zijn discipel in Gethsemane. Jezus en zijn discipel in Gethsemane. We gaan ten eerste zien wat Jezus doet. We vinden dat in vers 51. Wat Jezus discipel doet, moet ik zeggen. Dat is onze eerste gedachte. En kinderen, jullie weten denk ik al van wie het hier gaat. De evangelist Matteüs zegt het hier niet. Maar een andere evangelist maakt het ons duidelijk. Het was Jezus die hier het oor van de dienstknecht van de hoge priester zijn oor afsloeg met een zwaard. Daar gaan we eerst eens naar luisteren wat daar nu gebeurde. In de hof van Gethsemane. Om in de tweede plaats te gaan zien wat Jezus daarop zegt. Want de Heer Jezus die gaat zijn discipel dan onderwijzen. En die reactie die verdelen we in drie stukjes. Ten eerste spreekt Jezus over het zwaard. Vers 52. In de tweede plaats spreekt Jezus over de engelen. Vers 53. En ten derde spreekt de Heer Jezus over de schriften, vers 54. Dus het gaat vanavond over Jezus en zijn discipel in Gethsemane. We horen allereerst wat Jezus discipel doet en in de tweede plaats wat Jezus daarop zegt. En dan zegt hij iets over het zwaard, de engelen en de schriften. Maar voordat we tot de verkondiging overgaan, gaan we eerst nog met elkaar zingen. En we doen dat uit Psalm 119, de versen 5 en 45. Psalm 119, vers 5. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren? En het 45ste vers. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. Ik mag u nog meedelen dat er bij de uitgang zal worden gecollecteerd voor het plaatselijk jeugdwerk. En die collecte willen we van harte in uw milddadigheid aanbevelen. De Heere zegene u en uw gaven. We gaan nu met elkaar zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 119, de versen 5 en 45. gemeente, kinderen, jongeren, die ene discipel heeft het allemaal gezien. Heer Jezus had tegen hem gezegd, sta op. Ja, hij was ook in slaap gevallen. Net als Jacobus en Johannes. Maar nu was het tijd om op te staan. En terwijl dat Jezus nog sprak, werd het licht van de fakkels al zichtbaar. En hij zag het. De gebeurtenissen stapelden zich opeen. Want dan kwamen ze met zwaarden en stokken. En weet jij wat deze discipel ook zag? Dat een van diegenen die bij die groep was, zich losmaakte en op Jezus toekwam. En voordat hij er erg in had, herkende hij de stem. En zag hij wat er gebeurde. Het was Judas, zijn mededisciple, waar hij 3 jaar lang ook mee was opgetrokken. En Judas die kwam vanuit die menigte van mensen naar voren en liep op Jezus toe en kuste hem. En toen? Het gaat over seconden. Het dringt door bij de discipel. Ergens hoort hij nog de vraag van de mededisciplen, heren, zullen wij met het zwaard slaan? Maar die vraag komt niet bij hem binnen. Je ziet het eigenlijk aan hem, zijn stemming slaat om. Hij is klaar, wakker, de drift komt boven, hij wint zich op. Wat gebeurt hier? Wat durft Judas te doen? De afschuw komt bij hem naar boven, dit kan toch niet? En voordat hij er ook zelf erg in heeft, gebeurt het. Hij heeft zijn dolk, zijn slachtmes of zijn verdedigingszwaard in de hand en het is raak. Hij dreigt niet, maar hij haalt direct uit. En ik zeg het maar heel voorzichtig ook vanavond. Het oor van de knecht van de hoge priester rolt onder de olijfbomen in het stof, of zoals anderen zeggen, de oorschelp bungelt nog aan het laatste velletje van zijn lichaam. Jezus' discipel kon zich niet inhouden. Het heftige karakter, let wel, vervuld met een hart vol liefde. Maar zijn heftige karakter zorgde ervoor dat hij eigenlijk zonder 1 seconde na te denken erop uitsloeg. En of dat het nou speciaal deze persoonlijke slaaf, dienstknecht van de hoge priester moest zijn, omdat hij juist moest toezien of dat de wensen van Caiaphas wel werden uitgevoerd, of dat het willekeurig die eerst mogelijke man was die zo dicht bij hem stond en die door die onbesuisde slag in het wilde weg zo werd geraakt. Petrus zwaait impulsief met zijn Machaira, dat korte zwaard, en hij zorgt ervoor dat oor van Malchus van het een op het andere moment weg is. Ben jij, zoals deze discipel? Die vraag, gemeente, die moeten wij vanavond bij onze eerste gedachte onder ogen komen. Ben jij zo als deze discipel? Ik zei er straks al iets van. Matthäus noemt hier geen naam. Eerder deed hij dat wel. Toen ze nog onderweg waren vanuit de Paaszaal op weg naar Gethsemane. Toen was het Petrus die reageerde en toen was het Jezus die Petrus nog een extra woord toevoegde. Je zult me gaan verloochenen, je zult je niet alleen aan mij gaan ergeren. Maar nu blijft die naam achterwege. Jongeren, waarom zou Matthäus daarvoor onder de leiding van de Heilige Geest voor hebben gekozen? Nou, om deze vraag vanavond aan jou te stellen. Ben jij zoals deze discipel? Het gaat Matthäus hier niet om de persoon die het doet, maar het gaat erom wat hij doet. Dat hij hier zonder na te denken toeslaat. De evangelist wil dat u en jij al lezend en luisterend de vraag gaat stellen aan uw eigen hart, aan jouw eigen hart. Want die ijverige eigen wijsheid is niet alleen iets van toen. Calvijn merkt hier op. Het is hier een nieuw bewijs dat wij meer neiging hebben om te strijden dan om het kruis te dragen. En zo kan het toch vandaag de dag nog zijn dat er iets in ons hart is dat eerder de neiging heeft om te strijden dan om het kruis van Christus te dragen. Wat soms zelfs buitensporige vormen kan aannemen. Kan dat zelfs bij Gods kinderen? Dat blijkt vanavond. Dat blijkt. Want Petrus is door de Heer Jezus zelf geroepen en getrokken. Petrus heeft al die tijd met Jezus meegetrokken. Heeft de wonderen, de tekenen gezien. Heeft de preken van de Heer Jezus gehoord. Maar nu als het echt naar het lijden en het sterven van Jezus toe gaat, dat zal u geenszins geschieden. Als het nu echt gaat uitlopen op dat allerheerlijkste priesterlijke werk van Jezus, dan wil de discipel er hier een stokje voor steken. Hij wil bij Jezus blijven, op zijn manier. Maar niet op de manier zoals Jezus het hier voor ogen heeft. Jongeren, misschien is er dit seizoen wel ergens op catechisatie te sprake gekomen dat de Heer Jezus 3 ambten heeft. Zou je ze kunnen noemen? De Heer Jezus is gezalfd tot profeet, priester en koning. En als je de Heer mag leren kennen, dan mag je de Heer leren kennen als de parel van grote waarde. En dan mag je de Heer leren kennen als je zaligmaker. Maar weet je dat het niet alleen bij dat eerste begin blijft? Dan wil de Heere je door zijn Heilige Geest steeds meer van de Heere Jezus gaan leren. Wie hij is als profeet. Vanuit zijn woord. Dat hij je onderwijst, dat hij tot je gaat spreken, dat hij je gaat leren. Dan mag je hem gaan kennen als je koning die je regeert. Die de weg voor je baant, die je wegen wijst, die soms ook weer hele wegen toesluit. Maar dat je het mag zeggen, zo is hij nu. Hij leert me niet alleen, maar hij regeert me ook. Maar je Heere wil je ook leren wie dat de Heere Jezus is als priester. Wie hij is als zaligmaker. Niet alleen in die eerste keer als je mag weten dat de Heere Jezus voor je is gestorven aan het kruis. maar gaandeweg steeds meer, steeds dieper, maar ook steeds rijker. Maar weet je wat er dan nog wel eens gebeurt? Dan gebeurt er hier in het hart nog wel eens wat. Wat dan? Dan kan er zomaar iets gebeuren dat er, nou dat net als bij Petrus hier, er komt iets op je pad en denk je, maar dit kan niet samengaan met wat de Heere voor ogen heeft. Daar ben ik het niet mee eens. Ik weet wel hoe dat het moet en ik zal wel voor mijn zaligmaker strijden en ik zal laten zien. En misschien neem je dan geen letterlijk zwaard, hè, zoals Petrus hier doet. Maar wij kunnen ook nog wel iets anders gebruiken als een zwaard. Dat is onze mond. En dat wij dan niet letterlijk iemand het oor zullen afhakken. Maar dat wij wel iemand, zoals we dat dan noemen, de oren kunnen wassen in plaats van de voeten. Wij zullen strijden. Zo zei Calvijn het toch? Dat je een moment hebt in je leven dat iemand voor je komt staan. Je raakt in gesprek en er komt van alles naar je toe. En je voelt het bij je van binnen gaan koken. Wat? Nee, dan geen overgave aan de Heere Jezus. Maar opstand. Dan zal ik diegene zijn lesje wel eens leren. Want als iemand toch aan onze of aan mijn opvatting komt, dan heb ik mijn woordje klaar. Herkent u dat, gemeente? Herken jij dat? Want wat gebeurt hier nu? Is dit nou echt van de Heere? Waar komt dat verlangen, waar komt die gedachte, waar komen die gevoelens, waar komt dat handelen vandaan? Mag ik misschien toch nog iemand anders aanhalen, citeren? Riderus. Jammer genoeg niet heel bekend onder ons. Maar er zijn twee banden van hem beschikbaar. Zevenderlei gezicht op het lijden van Christus. Jongeren, als je die ooit eens tegen zou komen, hier of daar, misschien zelfs wel in een kringloop, meenemen. Zelf heb ik in de achterliggende weken nu in 6 preken dit gedeelte wat we samen hebben gelezen thuis in de eigen gemeente doorgepreekt. En ook iedere week heb ik Riderus er weer bijgepakt en ben ik iedere keer weer verder gaan lezen. En daar staan zulke mooie dingen in. Maar soms ook heel scherp. En een van zo'n, ja, toch wel wat scherpere regel trof mij bij de voorbereiding van deze stof. Hij zegt dan, waar komen al die emoties, die gedachten of dat handelen vandaan? Hij zegt, nou dan willen eigen driften heersen. Dan meent men een dappere soldaat te zijn, terwijl men marcheert in de banden van de Satan. Oei, discipel, christen van Christus, kan dat dan nog? Dat kan dus, zelfs als je de Heere vreest, dan komt dat eigen hart weer boven en dan staan wij rechtop. Wij zullen dus voor Jezus gaan staan. Wij zullen onze kracht laten zien. En alles vanuit de beste bedoelingen. maar je loopt de Heer Jezus wel in de weg. Buigen, bukken, achter de Heer Jezus aankomen. Dat willen we dan niet. Je meent heilig bezig te zijn en tegelijkertijd ben je zo onheilig vanuit jezelf bezig. En dan is het dus nodig om te gaan luisteren naar het onderwijs wat de Heer Jezus nu gaat geven. Net zo, naar ik hoop kinderen, jongeren, dat je in het achterliggende seizoen hebt geluisterd. Als de Bijbel open ging en als je in gesprek ging, als je mocht luisteren. Naar te luisteren naar wat de Heere tot je te zeggen heeft. En dat is in zo'n situatie misschien best wel lastig, want wat gaat komen is wel confronterend. Wat Jezus nu gaat zeggen, moet wel zijn binnengekomen bij deze discipel en moet ook vanavond bij ons binnenkomen. Het is niet de bedoeling dat wij nu op afstand gaan luisteren naar de woorden van Jezus, maar als het ware naast die ene discipel gaan staan en meeluisteren om te horen van: Heere, wat hebt u nu op dit moment vanavond tot mij te zeggen? Want dat hart hier, dat zit nog zo vol van mezelf. Als je de Heere kent, maar ook als je misschien vanavond moet zeggen: ik weet dat niet. Of dat ik net als die ene discipel ben. Ben ik werkelijk niet alleen een naam christen, maar een echte christen? Dan mag je ook luisteren. Dan moet je ook luisteren vanavond. Zullen we er eens op gaan letten in onze tweede gedachte? En gaan ontdekken wat er nu verder hier door de Heer Jezus gezegd wordt. En dan in de eerste plaats over het zwaard. Vers 52. Toen zeide Jezus tot hem: keer uw zwaard weder in zijn plaats. Discipel, dat zwaard moet terug naar die plaats van waar je het vandaan hebt gehaald. En laat het daar en gebruik het hier niet. Geen poging tot doodslag hier in Gethsemane. Ga niet staan in de plaats van de hoogste rechter. Of dat het nou het mes was waar eerder die dag dat lam mee is geslacht. Of dat het nou het mes was waar je jezelf mee mocht verdedigen als je vanuit het noorden van Galilea naar Judea trok. Geen zwaard hier. Want allen die het zwaard nemen zullen door het zwaard vergaan. En terwijl dat Jezus dat zegt, moet dat iets bij de discipel hebben wakker geroepen. Hij was toch ook vertrouwd met de schrift. Het is hier dat Jezus teruggrijpt op een woord wat al meegaat vanaf de tijd van Noach na de zondvloed. Wat we lezen in Genesis 9 vers 6. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Discipel, als u nou geweld gaat gebruiken, dan krijgt u met de gevolgen daarvan te maken. Misschien wel echt serieus, want allen die het zwaard nemen zullen dus echt door het zwaard vergaan. Geweld is niet de oplossing. Je ziet het zo voor je, dat Jezus daar staat in de handen van die soldaten, want hij is al gegrepen op dit moment en hij kijkt daar die discipel aan. En die ogen die moeten ongetwijfeld boekdelen hebben gesproken. U zegt het zwaard is geaccepteerd, maar mijn gedachten, zegt Jezus, zijn in dit geval echt totaal anders dan de uwe. U wil mij hier al hebben als de leeuw uit Juda's stam. Maar op deze plaats ga ik mij laten zien als het lam. Als het lam dat de slachting wordt geleid. Weet u, hier gebruikt de Heer Jezus voor zijn discipel. En voor de discipelen daarachter die daar stonden. Maar ook voor de christenen van vandaag. Hij zegt niet uw zwaard. Niet uw zwaard, niet uw letterlijke zwaard, niet het zwaard van uw mond. Maar ik kom met het zwaard van mijn geest. Ik kom met mijn woorden van boven naar beneden. U hebt dan wel gezegd dat u zich niet aan mij gaat ergeren, maar ik zeg u hier, u ergert zich aan mijn gevangenneming. U bent het niet eens. Maar jongeren, goed luisteren, met dat Jezus hier de vinger op de zere plek legt, wijst hij ook verder. Discipel, u mist de echte kern van mijn komst tot op dit ogenblik toe. Zojuist had die discipel geslapen, nu pakt hij het zwaard. U bent het niet eens met mijn vrijwillige lijdensweg. Ik ken u met uw liefdevolle hart waarmee u denkt dat u uw best doet. Dat u uw best doet door uw krachten in te zetten. Maar niet het zwaard. Daar ligt iets achter. Daar is iets nog maar zo kort geleden gebeurd. Dan weet u, hè, wat er is gebeurd. Toen Jezus daar neerviel in de hof van Getsemane. En het zweet als grote druppels bloed naar buiten kwam. Daar het gebed werd opgezonden. Vers 39. Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. In die hoogste intensiteit waarin de Vader met de beker van Gods toorn naar zijn Zoon toekomt. En hij het zegt, het kan niet, ik red het niet als mens. Maar dan zien we het verschil, hè, in vers 42. In vers 39 is het die hevige, intense strijd. Deze last is voor mij te zwaar. Maar dan die tweede maal. Mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan. Merkt u het? Hier zit het besef bij Jezus. Nadat de engel is geweest om hem te versterken als een vaderlijke boodschap. Dit is de weg, wandel in dezelfde. Heere, Vader, ik zal gaan. Als het niet anders kan, dan zal ik gaan. Tenzij dat ik hem drinken, uw wil geschieden. Discipel, niet dat zwaard. Want ik ga gehoorzaam aan de wil van mijn Vader. Ik geef mij geheel en al over. En nou staat Jezus tussen die soldaten in en hij kijkt zijn discipel aan. Dat is nu wat je leren moet. Niet dat zwaard. Ik ga met het oog omhoog, gericht op mijn Vader, maar ook met u. Op mijn hart, ik draag u mee. Ontdek het toch, hoe dat ik uw priester ben. Laat die wereldse wraakzucht, die zondige boosheid, die onheilige dwang die bij u komt, te ervaren. Geen geweld, maar overgave. O gemeente, ook u als ouderen, gaat u er vanavond niet aan voorbij, aan die boodschap van Jezus? Want wie van ons wil niet strijden voor zijn eigen eer? Voor zijn eigen overtuiging? En zeg maar gerust godsdienstige overtuiging. Maar is het nou volgen achter Christus aan? Is het werkelijk zelfverloochening? Gaat het om de eer van de Heere alleen? En is het gericht op het behoud van de naaste? Petrus moest het leren. U, jij, ik ook. Is moeilijk, hè? Is moeilijk. Want dan gaat er een streep door je eigen ik. Wat is dat, kinderen? Misschien hoor je het wel vaker in een preek. Dan gaat er een streep door je eigen ik. Dan heb jij je gedachten, je hebt je gevoelens. Je denkt over die ander ook nog wat. En dan zegt de Heer Jezus, kijk eens naar mij. Niet wat jij vindt is belangrijk. Niet wat jij denkt en voelt is belangrijk. Maar wat zijn mijn gedachten? En wat zijn dan de gedachten van de Heer Jezus hier in dit geval? Ik zeg het maar, met Zacharia 4 vers 6. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. O gemeente, het is een onmogelijke les als het gaat van beneden naar boven. Als het gaat als we in eigen kracht onze best moeten doen in het midden van de gemeente. Maar wat zegt nou die profeet Zacharia? Hij mag de mond van de Heere zijn. Door mijn geest zal het geschieden. Niet door geweld. Niet door je kracht en inzet. Maar de Heere, die spreekt door zijn woord en door zijn geest. Opdat het bij u, bij jou zal zijn. Ik zet mijn treden in uw spoor, om te zien op wie Jezus is vanuit zijn gebed. Uw wil geschieden, mijn Vader. Om op hem te zien, om in zijn hart te leren blikken. Om juist hier in Gethsemane te merken, te ontdekken wat het is, wat daar in het hart omgaat. Nou, dat is mijn liefde en ijver brand. Wat Jezus al voor de schepping had beloofd aan zijn Vader, ik zal borg zijn, komt nu hier in de tijd naar ons toe. En hij deed het. Toen die soldaten naar hem toe kwamen, ja, toen heeft hij laten merken door die val naar achteren van die mannen dat hij de macht heeft. Maar hij liet zich grijpen. Hij zei niet, ik ga terug naar de hemel. Dit is te zwaar. Uw wil geschieden, Vader. Uw wil. Om nou die scharen die niemand tellen kan, te gaan zaligen door mijn weg. Nog één keer en dan gaan we zingen. Het is Jezus die kijkt in de ogen van de discipel. En hij zegt het hier. Niet het zwaard. Maar het is ik voor u. Daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ontdek nu eens. Terwijl Jezus hier tussen die soldaten staat. Begint hij te schitteren als die parel van grote waarde. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. We gaan het eerst zingen, gemeente. Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld. Psalm 40, vers 4. Jezus en zijn discipel in Gethsemane. We hebben allereerst gehoord wat Jezus discipel doet. Hij komt met zijn zwaard. En daar gaat het oor van Malchus. Toen horen we ook wat Jezus daarop zegt over het zwaard. Maar nu ook nog over de engelen en over de schriften. Kinderen, niet vergeten vanavond. Jezus staat hier ingeklemd tussen de soldaten. En zo spreekt hij. Is dat nou niet een onbegrijpelijk wonder? Hij heeft al iets gezegd tegen Judas. Vriend. Nu spreekt hij tegen de discipel. Tegen Petrus. En hierna gaat hij zelfs tegen al die mannen die daar staan. Die soldaten, die knechten. overpriesters, van de ouderlingen. Die gaat hij ook nog toespreken. Terwijl dat hij staat tussen de soldaten. Wat zou je eigenlijk verwachten dat Jezus hier had gezegd? Petrus, goed gedaan. Het is het begin. Volgende slag. Andere discipelen, hebben jullie ook een zwaard anders met je hand? Zien dat je ze neerkrijgt en dat je wegkomt. Doet de Heer Jezus niet, hè? Niet het zwaard. Maar de beker. Niet het zwaard van de discipel. Maar de beker die de Vader hem voorhoudt. Dus niet vechten. Niet vluchten. Maar volgen. Kun je die onthouden? Niet vechten. Niet vluchten, maar de Heere Jezus volgen. Dan moest ik aan denken aan die drie V's, toen ik deze preek voorbereidde. En weet je, wanneer ik die voor het eerst hoorde, dat was hier op Botnjaheim. Toen was ik in gesprek met iemand, die daar ook op vakantie was. En toen hadden we het over het volgen van de Heere Jezus. En toen ging het eigenlijk ook over dat punt van vanavond. Wat wilden wij zo graag nog iets zelf doen? En toen zei diegene deze drie dingen. Niet vechten, niet vluchten, maar volgen. Moet je iedere dag weer bij terugkomen. Volgen. Zien hoe dat de Heere Jezus hiervoor gaat. Hij zegt, maar ik ben het lam dat naar Golgotha moet. En dus helemaal niet dat zwaard, maar ook niet die engelen. Waarom zegt de Heer Jezus dat? Jullie weten het. En u weet het, de Heer Jezus is alwetend. Hij doorgrondt ons. Hij kent onze gedachten. En daarom zeggen eigenlijk ook alle verklaarders, deze gedachte om de engelen erbij te roepen, die moet hebben geleefd in het hart van de discipel die van zich afsloeg. En mogelijk heeft Daniël 7 vers 10 wel in zijn gedachten meegespeeld. Duizendmaal duizenden engelen dienden de Heere. En tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Nou, dan is nu toch het goede moment om die engelen erbij te roepen. Want krachten hebben ze genoeg. Denk maar aan de geschiedenis van Hiskia. Daar kwam slechts één engel en hij sloeg in de nacht 185.000 soldaten van het Assyrische leger. Eén engel sloeg in één nacht 185.000 soldaten. Nou, dan kunnen de engelen toch wel komen en dat kleine hoopje in vergelijking met toen toch wel neerslaan. De Heer Jezus kan nu toch de hulp van de hemelse legermachten wel inroepen. Wat zegt de Heer Jezus dan? In vers 53. Of meent gij dat ik mijn Vader nu niet kan bidden? En hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten. Hij zegt eigenlijk, dat kan ik, maar ik doe het niet. De Vader is machtig om voor elk van ons, 12 legioenen, 1 legioen voor Jezus, 11 legioenen voor de 11 discipelen, om dan voor elk van ons, want hoeveel soldaten had een legioen in die tijd? Nou, zo'n 6.000. Voor ieder van ons nu 6.000 engelen te sturen. Dan komen er 72.000. Maar ik doe het niet. Ik doe het niet. Ik bid het niet. Want dat is Vaders plan niet. Niet vechten. Niet vluchten, maar volgen. Weet u, wil de Heer Jezus hier aan zijn discipel meegeven. Het is Vaders wil om mij te slaan. Want er is geschreven, vers 31, ik zal de herder slaan. En dat moment is nu. Wil er straks gezongen kunnen worden, hij zal zijn engelen gebieden, dat ze u op weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien, voor uw behouden in strijden. Dan zal ik moeten gaan zonder engelen, zonder enige hulp of ondersteuning. Ik moet meegaan met deze soldaat. Ik doe het, omdat Vader en ik het zelf ook wil. Beseft u het? Niets van ons op de voorgrond. Niet het inzetten van onze krachten. Zelfs niet het inzetten van onze gedachten in het gebed. Dat is een les, hè? In het gebed de Heere de weg voorschrijven, wat kunnen we dat goed? Nee. Discipel leer het. En weet u dat Petrus het ook heeft geleerd? Want daar rond ik dit stukje mee af. 1 Petrus 2 vers 21. Als Petrus daar schrijft. Want hiertoe zijt gij geroepen. Dewijl omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Ons een voorbeeld nalatende. Opdat gij zijn voetstappen zou navolgen. Petrus heeft het geleerd. Ik moet de voetstappen van de Heere Jezus navolgen. En dat is volgen. Volgen. Zo iemand achter hem wil komen, die verloochene zichzelf. En nemen zijn kruis op en volgen hem. O gemeente. Kom dan vanavond maar aan die gezegende voeten van deze gebonden zaligmaker. Met alles wat er nu ook boven komt. Heere, wie ben ik in deze? Misschien bij jou wel. Ook in mijn gebed ben ik altijd, de Heere moet nu antwoord geven. De Heere moet dat voor mij doen. Die moet daar me op school bij. Achter de Heere Jezus aankomen. Weet je dat dat veel beter is en veel heerlijker is. Want als je dan achter hem aan mag komen, dan hoef je het niet alleen te doen, dan hoef je niet je eigen weg uit te stippelen. Dan kom je erachter, in die benauwdheden waar anderen op mij afkomen. Daar sta ik niet alleen, want mijn Jezus is in deze zorg, is in deze strijd, is in deze moeite mij al voor geweest. Heere, ik lever mijn verstand uit aan u. Mijn wil, u mag hem hebben. Mijn gevoelens, ach. Kom toch met uw geest. En woon niet alleen in mijn hart, maar vervul me met uw geest, opdat ik werkelijk achter u aan mag komen. Dat het werkelijk is, die vrede, die alle verstand te boven gaat, die ik in de wereld niet vind als ik maar mijn eigen carrière moet ondernemen en moet uitbreiden en moet redden. Ga u maar voor. Ga u maar voor, die overgave gemeente. En dan als laatste, de schriften. Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? O gemeente, de discipel die brengt ons, de Heer Jezus brengt zijn discipel tenslotte bij het woord. En mag ik dat als laatste ook als een oproep, als een aansporing aan u meegeven. Hier moet u zijn. Ook als nu de zomerperiode aanbreekt. En misschien weer het verlangen komt van ik wil naar buiten, ik wil de tuin in, ik wil van alles gaan ondernemen. Jongens, meiden, zul je dat woord niet dicht laten? Daar spreekt de Heere door, hè. Daar spreekt de Heere door. Daar vind je het. Wat de discipel had kunnen weten. Hij wist het toch vanaf Genesis 3 af. Dat de Heere er één heeft beloofd. Die de kop van de Satan zou gaan vermorzelen. Hij heeft het geweten. Dat niet Isaac is geofferd, maar dat ram naar voren mocht komen, daar weg mocht komen uit die struiken en geofferd mocht worden, opdat die grote Isaac komen zou. En heeft hij niet geweten van al die offers die de Heere heeft aangewezen, hij is zelf zoveel malen in de tempel geweest, heeft de altaren zien roken. Het is alles te vinden in de schriften. Ja, maar hoe dan? Hoe kan het nou dan dat deze discipel het niet... Die had het verstandelijk wel in zijn hoofd zitten en toch wist hij het niet. O gemeente, zit daar nou maar niet over in. Kom maar met diezelfde lege handen bij de Heere terug. Want dan wil de Heere nog precies hetzelfde doen als met de Emmausgangers. Moest de Christus niet al zo deze dingen leiden... Dan mag je als een onverstandige en trage van hart onderwezen worden in de schriften. Van het Oude Testament, en wij mogen het zelfs zeggen, ook vanuit het Nieuwe Testament. Hoe heerlijk zijn dan toch die 66 Bijbelboeken, waarin we het ook nu weer lezen. Hij ging niet voor het zwaard, de zaligmaker der zondaar, maar hij ging voor de beker. Om nou voor zulke mensen als deze discipel ook vanavond te verkondigen, er is vergeving. Ook als u het vanavond zeggen moet, maar ik ben ook zo iemand die het zwaard wel eens gepakt heeft. Maar dan is het deze Jezus. Ja, Petrus is zelfs nog verder gegaan naar de verloochening toe. Maar die ogen die hij hier heeft gezien, heeft hij later opnieuw gezien. En toen is zijn hart gebroken. Maar weet u, vanavond mag u diezelfde ogen als Petrus ook zien. Ziet u ze? Geen ogen vol van haat, van verontwaardiging, van verwijt. Maar ogen gevuld met zondaarsliefde. Om vijanden met God te verzoenen. Hij is het die de weg alleen is gegaan. En hij heeft het volbracht. En hij is niet in het graf gebleven, gemeend. Hij is opgestaan om vanavond door het woord en door zijn geest u te onderwijzen. U moet het van het woord hebben. Niet van het zwaard. Niet van uw eigen gedachten in uw gebed, maar terug naar het woord. Want daarin laat ik u zien, ik heb de pers alleen getreden. Ik heb de last alleen gedragen. Ik heb de schuld alleen verzoend. Maar nu is het door mijn bloed, dierbaar bloed. De mogelijkheid voor u om aan mijn voeten terecht te komen. Ja, maar dat... Nee. Hij zegt het vanavond. Met die oproep die ik doe, geef ik u de belofte erbij. Wat ik nu van u vraag, kom. kommer, want ik ben het die het in u werkt. Alles wat u ontbreekt, schenk ik mild en overvloedig. O gemeente, hier ontdek het. Het is de priester. Het is de priester die zich gevangen moest laten nemen om te bevrijden. Het is de priester die zijn gezicht moet gaan geven om bespuugd te worden, zodat de zijnen in de strijd, waarin ze met de vuilheid van de zonde en zelfs hun vijandschap tegen de weg van de Heer, dat hij ze toch te hulp kan komen. Het is hier de priester die u ontmoet vanavond, die ze rug geeft om gegeeseld te worden, omdat wij hem verlaten. Na ontvangen genade keer op keer verlaat, maar om het u te kunnen toeroepen. Mijn zoon, mijn dochter, zie eens in mijn woord. Wend u naar mij toe en word behouden. Zie op mij. Jonge meisje, ik weet niet of je club hebt gehad, jongeren naar catechisatie geweest. Zul je het meenemen de komende tijd wat je geleerd hebt? Maar zul je dan ook je Bijbeltje openen? Dat is de weg om de Heere te leren kennen, maar ook steeds meer. Zodat je iedere dag het mag vragen: Heere, leer me naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Met al mijn denken, met al mijn willen, met mijn doen en laten, in voorspoed en in tegenspoed, moet het van deze zaligmaker hebben die het heeft gezegd: Vader, uw wil geschied. Neem je het mee? Want alleen als je bij hem mag schuilen in de schuilplaats van de Allerhoogste, ben je veilig. En buiten hem, als je doorgaat, als je niet buigt, aangrijpend hoe dat het met Judas is gegaan. Hij is voor eeuwig verloren gegaan. En nu mag jij hier vanavond nog zitten. Nu mag u hier nog zijn. Nu mag u nog thuis meeluisteren. De Heere laat het u merken vanavond: ik heb geen lust in je dood, maar daarin dat je zou bekeren en leven. En ook als je de Heere hebt leren kennen, het onderwijs van vanavond laat het meegaan. Want die hoogmoed van ons eigen hart gemeend. Maar die zo heerlijke zaligmaker, die het ook zegt: hoogmoedige, kom maar aan mijn gezegende voeten, belijd het. Belijd het. Want daar is zelfs voor die zonde vergeving. Om nu aan mijn gezegende voeten te verkeren, dan zal ik je als een afgedwaald schaap weer terugbrengen. En dan zal ik met de stok en de staf van het woord je weer voorgaan. Dat je ook zult gaan zingen: ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we eindigen met gebed, gemeente? Heere, wat ben u dan onverdiend groot en goed, dat u zulk een woord als vanavond nog liet klinken, ook in deze uw gemeente. Heer, als we nog onverzoend zijn, dan mochten we het horen. Niet onze wil, niet onze gedachten, niet alles wat wij willen meebrengen, zelfs niet dat laatste beetje van ons bidden of van onze bekering, verandering of wat het ook maar is, maar dat volmaakte offer. Omdat uw Heere Jezus het heeft gebeden, uw wil geschieden. Daar ligt het, buiten onszelf O Heere, breng ons er. Jong en oud. Maar niet alleen voor het eerst, Heer. Om alles uit handen te geven, maar ook na ontvangen genade. Om dat stervende leven te leven. Van het voetstappen drukken. Dan weet u hoe dat het is in ons hart. Misschien zaten we er wel verslagen onder. Want zo ben ik. Toch weer die eigen gedachte. Toch u weer voor de voeten lopen. Toch vechten. Soms ook vluchten. Maar niet volgen. Maar nu bent u het toch, o Heere, die verlaters terugriep. U zocht als die goede herder naar de verloren schapen. Trek, Heer. Want dan zullen we u nalopen. O, zou u dan nog eens in die heerlijke binnenkamer willen brengen. Van het zien op de gehoorzaamheid van de zaligmaker. Voetstappen drukken. De vrede. De vreugde, die blijdschap, die alle verstand te boven gaat. O, werk het uit. Heere, doe verzoening over het tekort wat er was in de prediking. Ga met ons. Als we deze plaats gaan verlaten, dat we ons beveiligen en bewaren over de onveilige weg. Gedenk in het bijzonder hen die alleen zullen thuiskomen. Of waar het zometeen weer stil zal zijn in de huiskamer. Mag de overdenking van wat we hoorden vanuit uw woord nog zoet zijn. Omdat u er zelf in bent, in uw Zoon, de Heer Jezus. Heere, ga met ons en doe ons weer toeleven. Naar de komende rustdag, geef kracht voor ons werk. Help op school, in studie, stage. O Heere, gedenk ons in alle omstandigheden. En hoor ons dan in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen nog tot slot, gemeente, van Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, vers 6 is onze slotzang.
Thank you.
Gemeente hier en thuis, gaat heen in vrede en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.